interne keuken.
Dirk Rochtus. Goedemiddag, professor Rochtus. Dirk, je hebt een fantastisch boek geschreven, Naar de hel met Hitler, heet het. Het gaat over het Duitse verzet in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja, eigenlijk tijdens het Derde Rijk, hè, van 1933 tot 1945.
Precies.
Dus ook tijdens de zogenaamde vredesperiode, hè, van het Derde Rijk.
Ja, van het moment dat Hitler aan de macht komt.
Ja, inderdaad, in 1933.
We gaan ineens naar 1943. Ik wil naar 18 februari 1943... Dat is in tweevoudig opzicht een historische dag geweest. Jij weet waarom?
Wel, je had in München een groep van studenten die verzet pleegden. In die zin dat ze pamfletten tegen het regime opstelden en die ook verspreidden. En enkele kopstukken van die groep, die Weiße Rose, de Witte Roos, zijn opgepakt op 18 februari 1943. Ze waren pamfletten aan het verspreiden, ook in de Universiteit van München zelf. Ze hebben nog op het laatste moment zo een paar honderd pamfletten laten ronddwarrelen in de inkomhal van de universiteit. En ze werden betrapt. En de pedel, dus de concierge eigenlijk van de universiteit, heeft de gestapo erbij gehaald. Ze werden opgepakt. Hans en Sophie Scholl, broer en zus. In het Duits heet dat Geschwister Scholl. En ze zijn dan verhoord natuurlijk door de gestapo. En enkele dagen later door het Volksgerichtshof ter dood veroordeeld. En onthoofd. Ja. Direct 3 uur na het vonnis werd ze onthoofd. Maar goed, om terug te keren naar die 18 februari, de dag waarop ze opgepakt werden. Hè. Dus het heeft niet lang geduurd vooraleer die zaak dus voorkwam. En dan, diezelfde dag, 18 februari, hè, dus 's avonds, heeft Jozef Goebbels, de minister van Propaganda in Berlijn, zijn beruchte rede gehouden. Wollt ihr den totalen Krieg? Hè? Willen jullie de totale oorlog? Hij sprak voor een bomvolle zaal, een sportpalast in Berlijn, voor duizenden mensen, burgers, militairen. En ja, dat was enkele weken na het debakkelen van Stalingrad. Hè? Dus het 6e Duitse leger had gecapituleerd eind januari, begin februari. En dat was natuurlijk een schok voor Duitsland, voor het Duitse volk. En hij wilde de mensen moed inspreken, Jozef Goebbels, en opzwepen, van we moeten verder vechten.
Tot het bittere einde.
Tot het bittere einde. En dat is allemaal op diezelfde 18 februari gebeurd. In München werden die jonge studenten opgepakt, om dan later ter dood veroordeeld te worden. En diezelfde dag sprak Goebbels een reden, of hield hij een reden waarbij hij dus het volk opzweepte.
Wisten de Duitsers, wij weten nu dat de val van Stalingrad, het feit dat de Duitsers daar verloren hebben, dat dat het keerpunt in de oorlog was. Hè?
Het was
en dat het begin van het einde was voor...
Het was vooral een symbolisch keerpunt. Hè? Een leger van 300.000 man was in de pan gehakt, hè? Na een maandenlange belegering. Hè? De Duitsers zaten in Stalingrad zelf en waren belegerd door de Russische troepen. Van die 300.000 zijn er meer dan 200.000 gesneuveld.
Ja.
En de anderen zijn in krijgsgevangenschap gegaan, 90.000. En daarvan zijn er maar 6.000 uiteindelijk na de oorlog teruggekeerd.
Ja, maar die 15.000 mensen die kort daarna in het Sportpalast in Berlijn Goebbels toejuichen, hadden die enig idee van...
Ja, het was natuurlijk vooral een symbolische schok. Hè? Dus het leger was tot dan toe onoverwinnelijk geweest, of zo goed als. Hè? De Wehrmacht, het Duitse leger, snel van de ene zegen naar de andere, zoals zij dat noemden. En dan komt daar dat keerpunt, vooral een symbolisch keerpunt, natuurlijk ook militair, maar niet het uiteindelijke keerpunt. Hè? Dat zou eigenlijk pas enkele maanden later komen met de tankslag van Koersk. Maar goed, het was een enorme schok voor de Duitsers natuurlijk. Hè? Van, oei, het gaat toch niet zo van een leien draadje. Hè? En er was angst natuurlijk onder de Duitsers van stel dat het felle kant afloopt. Hè, en de Russen komen aanzetten, de Russische troepen, het Rode Leger. En Goebbels heeft ook op die angst ingespeeld. Hè, wilde de mensen duidelijk maken van jullie moeten verder vechten tot het bittere einde. Want anders wordt Duitsland onder de voet gelopen door wat hij dan noemde Aziatische hordes. En dan worden we allemaal tot slaven gemaakt en wordt Duitsland volledig met de grond gelijk gemaakt.
En er werd ook gezegd, jullie zijn ook allemaal medeschuldig ondertussen voor wat er allemaal gebeurd is. Dus
heeft die woorden
maar voorop wraak.
Niet zo expliciet gebruikt, maar natuurlijk werd duidelijk gemaakt van we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hè?
Ja.
Dus als wij, ik bedoel het naziregime, als wij verliezen, dan delen jullie ook in de klappen. Hè? Heel het Duitse volk zal mee in de klappen delen.
Ja. Terug naar Hans en Sophie Scholl. De dag dat ze terechtgesteld zijn, die dag was er in de Universiteit van München, waar ze die pamfletten hadden verspreid en waar ze opgepakt zijn? Was er ook een grote manifestatie?
Dat klopt, op 22 februari. En het is een Duitse historicus Götz Ali, die dat enkele jaren geleden heeft ontdekt, want ja, er was niks van terug te vinden in de archieven van de universiteit zelf. Hij heeft dat na grondig onderzoek is hij dat te weten gekomen, dat inderdaad diezelfde avond, enkele uren nadat Hans-Sophie Scholl en Christoph Probst, dat was nog een medestudent, onthoofd zijn, dat in diezelfde universiteit, in de grote hal, ja, 1000 studenten bij elkaar kwamen om te luisteren naar de reden van een nazi-kopstuk. En die riep de studenten op van we moeten trouw blijven aan de Führer, we moeten verder strijden, een beetje à la Goebbels. En hij heeft ook verwezen naar het verraad dat hun medestudenten, dus die van de Weiße Rose, zouden hebben gepleegd. En ja, die studenten die stonden te juichen, het vaderland, we moeten het vaderland verdedigen en we zullen vechten tot het bittere einde.
Ja, 3000 man was daar, 75% van de hele studentenpopulatie van de universiteit.
Dat is het cijfer wat Götz Ali noemt, inderdaad.
Ja, tegenover die twee die dag terechtgesteld waren.
Ja, die Weiße Rose was natuurlijk uit wel wat meer studenten. Maar goed, Hans-Sophie Scholl zijn eigenlijk de boegbeelden, als het ware.
Maar dat schetst toch wel een beetje de verhouding.
Het is een contrast, natuurlijk. Een enorm groot contrast. En hoe komt dat? Ja, we mogen natuurlijk ook niet vergeten. Die studenten, ja, die hadden al 10 jaar van hun leven doorgebracht in het Derde Rijk. Sinds 1933. Dus die waren eigenlijk gesocialiseerd in het Derde Rijk. Die waren bij de Hitlerjeugd geweest of bij de Bund Deutscher Mädel. Dat is de vrouwelijke tegenhanger van de Hitlerjugend. Dus ja, zij kennen bijna zo goed als niets anders dan dat regime. Mm-hmm. Zij waren daarmee in opgenomen en werden meegesleurd. En natuurlijk hun familieleden, vaders of broers die aan het front zitten. Dus dat heeft natuurlijk ook meegespeeld in hun, ja, tussen aanhalingstekens enthousiasme. Voor het Rijk. Maar ja, Hans-Sophie Scholl waren ook aanvankelijk geestdriftige leden van de Hitlerjugend geweest. Ja, ja. Die waren er ook bij geweest. Dat had zelfs tot ruzies geleid in het ouderlijke huis. Want de vader van Hans-Sophie Scholl was een liberaal denkende man. Die moest niks hebben van het regime. Dus in het begin, in 1933-34, als jonge Hans en Sophie bij de jeugdbeweging van Hitler gingen, dan kwam het ook tot veel ruzies in het thuis zelf. Maar ja, goed, ze waren er ook bij, aanvankelijk. Maar zijn ze beginnen afkeren van het regime. Ze voelden zich daar toch niet zo lekker in die jeugdbeweging, omdat hij heel strak gedisciplineerd was. En ze hadden het gevoel van, ja, we willen meer vrijheid. En plus ontdekten ook meer hun christelijke waarden. Ze waren ook afkomstig uit een christelijk milieu. Enfin, de moeder van Hans-Sophie was een zeer protestantse christelijke dame. En Hans heeft ook begin 40, 41 veel contact gehad met katholieke denkers in München. Die hem deden inzien van, ja, het regime zelf, dat staat haaks op de christelijke waarden, op het humane van het christendom.
Ja, ik vind het mooi dat je het vertelt, maar eigenlijk, misschien maken we er te veel woorden aan vuil, want het was een marginaal verschijnsel. Als ik je boek lees, het is een tragisch boek, omdat je in de kerken bijvoorbeeld, zowel christelijk als protestantse kerk, je ziet overal mensen opstaan die zich toch wel willen verzetten op een of andere manier. Maar het zijn allemaal enkelingen. Het zijn zo kleine groepen.
Ja, het verzet heeft inderdaad op zich niet veel uitgehaald. Het was inderdaad versplinterd, zeer fragmentair. Er waren tal van groepen die zich tegen het regime verzet hebben. In die zin was het ook erg pluralistisch. Je had het verzet van rechts, het verzet van links, van het christelijke hoek, uit het liberale hoek. Het was zeer gefragmenteerd. Maar ja, het is natuurlijk vooral symbolisch uiteraard. Zo moet men het ook zien. Omdat dat natuurlijk voor het naoorlogse Duitsland wel een grote rol gespeeld heeft. Dat Duitsers na de oorlog, het officiële Duitsland na de oorlog kon zeggen van, kijk eens, niet iedereen heeft meegehuld met dat misdadige regime. Dus,
maar die voorbeelden zijn ze echt moeten gaan zoeken, hè? Ja, dat als wij vandaag bekend Hans en Sophie Scholl kennen,
ja,
dat of van Stauffenberg, die een aanslag heeft gepleegd.
Bonhoeffer, Stauffenberg en de Geschwister Scholl. Ja. Maar daarnaast had je natuurlijk nog enorm veel groepen organisaties is een groot woord, maar groepen van mensen die inderdaad verzet hebben gepleegd.
Ja, maar men is echt die verhalen moeten gaan zoeken om te kunnen tonen. Er waren er toch nog een paar die
zijn er
niet
duizenden
mee
geweest, natuurlijk. Hè. Maar ja, het was erg pluralistisch, ideologisch. lag ver uit elkaar. Soms kwamen ze ook niet met elkaar zo goed overeen. Hè, want je had communisten, maar je had ook nationaal-conservatieven die elkaars bloed konden drinken, als het ware.
Ja. Je beschrijft op een bepaald moment in het begin van het boek dat de communisten en de nazi's eigenlijk allebei samen tegen de meer burgerlijke, wat is het, sociaaldemocraten waren.
Ja, voordat Hitler aan de macht is gekomen, hebben communisten en nazi's nog samen stakingen georganiseerd. In Berlijn bijvoorbeeld, tegen de vervoersmaatschappij. Ja, ze hadden een gemeenschappelijke vijand en dat was het establishment, dat was de regering in Duitsland, in de Weimar Republiek. Hè. En ja, de communisten haten de sociaaldemocraten. De communisten waren eigenlijk ontstaan als een afsplitsing van de SPD, de Sociaaldemocratische Partij, en beschouwden de sociaaldemocraten als verraders. Omdat de SPD vanaf 1918, na het einde van de Eerste Wereldoorlog, regeringsverantwoordelijkheid had opgenomen en ook ultralinkse opstand had neergeslagen. Ja. Dus waren de sociaaldemocraten verraders voor de communisten? Mensen die meehulden met het burgerlijke Duitsland. Hè. Dus ze moesten er niks van hebben, de communisten. Ja. Hè, van de SPD. En Stalin heeft dat nog eens onderstreept. Heeft gezegd van, ja, de sociaaldemocraten, dat zijn eigenlijk de handlangers van het kapitalisme. Hè, die beloven wel hervormingen, maar in de praktijk,
dat is sociaal leveren
ze
aan fascisme.
Panddiensten aan het kapitalisme. Ja. Ze zijn sociaal fascisten. En Hitler zelf beschouwde de communisten als een voorbijgaand verschijnsel. Ze dachten, ja, dat is een beetje een hysterisch geval. Dat is een afvalproduct van het kapitalisme. Als hij aan de macht komt, dan zullen er wel spanningen opduiken. En die spanningen zullen tot een revolutionaire toestand leiden. Waarbij wij dan als communisten, winnaars uit de bus zullen komen.
Is dat even anders uitgedraaid?
Ja, ze hebben Hitler altijd onderschat. Hè? Iedereen heeft hem onderschat. Hè? Als
ja,
een tegenstander deed.
Op een bepaald moment van Hitler heeft de macht niet gegrepen. Hij heeft zijn cadeau gekregen. En iedereen dacht, het is de zoveelste regering die wel zal vallen binnen de kortste keren.
Er waren 20 regeringen geweest in de Weimar Republiek van 1919 tot 1933. 20 regeringen en 13 kanseliers. Dus Hitler was nummer 14. Hij is wel legaal aan de macht gekomen. Hij had in november 32% van de stemmen behaald. Op zichzelf is dat natuurlijk geen reden om tot kanselier benoemd te worden, want sinds november 32 tot zijn zogenaamde machtergreifen op 30 januari 33, zijn 3 maanden, zijn er nog een paar kanseliers tussen geweest. Hè. Maar uiteindelijk, ja, men kon geen stabiele regering vormen. En dan hebben bepaalde figuren uit het conservatieve establishment tegen de Rijkspresident gezegd van, ja, het wordt toch tijd dat we stabiliteit creëren. Laat ons toch Hitler nemen. Ten slotte heeft hij een grote aanhang, 32%. En we zullen hem gebruiken om voor orde en stabiliteit te zorgen en die gevaarlijke communisten ook klein te krijgen. Ja. En dus heeft men eigenlijk hem dat kanselierschap aangeboden.
En hij heeft dat
is legaal gebeurd, natuurlijk.
Ja, ja.
Hij had genoeg stemmen. Maar men heeft hem wel dat op een zilveren plateautje aangeboden, dat kanselierschap. Ja.
Je beschrijft in je boek hoe eigenlijk, zeg je, dat verzet dat was allemaal in de marge en machteloos en symbolisch. Behalve de legertop. Die had een verschil kunnen maken.
Die had
verschil kunnen maken en heeft dat in een aantal keren ook echt geprobeerd.
Die zat aan de bron van de macht. Maar in het begin heeft het leger eigenlijk ook meegedaan met Hitler. Hè. Dus in 1933, 1934 heeft hij de legertop voorgespiegeld van, ja, het verdrag van Versailles, hè, heeft jullie middelen en macht beperkt, maar ik ga ervoor zorgen dat jullie, dat het leger weer uitgebouwd wordt, dat dat weer een factor van belang wordt.
Dat is het verdrag aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, waarin het Duitse leger
was
helemaal
tot
eigenlijk zo goed als afgeschaft wordt en tot een soort politiemacht
erleidt. 100.000 man landmacht. En iedereen heeft het leger toch voorgespiegeld van, ik ga het leger weer uitbouwen tot een factor van belang. En ja, de generaals voelden zich daardoor gevleid. Hè. Ze hebben hem dan ook gevolgd. En zeker omdat hij in het begin voorspiegelde van, ja, we moeten dat verdrag van Versailles ontmantelen. Dat wil zeggen, bepaalde territoriale correcties doorvoeren, grenscorrecties met Polen en met Tsjechoslowakije.
Wat zeg je dat beleefd? Dat is ook het taalgebruik dat hij toen waarschijnlijk gebruikte. Correcties.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat heet gewoon binnenvallen, hè?
Zeggen, tussen aanhalingstekens.
Ja. Nu, het gekke was, op een bepaald moment ontvouwt hij voor die generaals ook zijn plannen van expansie. We gaan in het buitenland, hè. We gaan Polen pakken en Tsjechoslowakije enzovoort. En dan zijn er een aantal die dat niet zien zitten. En zelfs een moordaanslag beramen om dat te vermijden.
Ja, in november 1937 heeft hij inderdaad aan de legertop duidelijk gemaakt van, ik wil levensraum. in het oosten. Hè? Ten koste van Rusland. Hè? Mm. Maar ja, de vraag was wanneer gaan we daarmee beginnen. Hè? Dus eerst natuurlijk eerst Centraal-Europa onder onze invloed krijgen. Maar wanneer gaan we dan het grote avontuur beginnen? Hè? En ja, er was sprake van 1942. Hè? Dan zijn we pas klaar als leger. Dan pas hebben we de middelen om dat te doen. En waar konden de Germaans nog mee leven? Maar hij heeft eigenlijk vanaf het begin, vanaf 1937, duidelijk gemaakt, Hitler, van hey, we moeten het vlugger aanpakken. We moeten vlugger die zogenaamde correcties doorvoeren.
Maar dan zijn er zelfs moordaanslagen beraamd om hem daarin tegen te houden?
Wel ja, dus...
Door militairen die niet per se tegen een oorlog of zelfs niet tegen een gebiedsuitbreiding waren.
Ze vonden het gewoon tijdstip te vroeg. Hè. Ze hadden schrik van... Het was in de zomer van 1938 een crisis rond Tsjechoslowakije, waarbij Hitler eigenlijk met de gedachte speelde om Tsjechoslowakije van de kaart te vegen. Uiteindelijk heeft hij alleen maar een stukje van Tsjechoslowakije gekregen met het verdrag van, met het akkoord van München. Namelijk het zogenaamde Sudetenland, waar de Duitsstalige minderheid van Tsjechoslowakije woonde. Maar zijn oorspronkelijke idee was, we moeten Tsjechoslowakije eigenlijk ontmantelen, van de kaart vegen. In de zomer van 1938 was die crisis daar. En dat waren de generaals die zeiden van, ja, dit gaat te snel. Als we nu een oorlog hebben, want Groot-Brittannië en Frankrijk zouden misschien wel eens de oorlog kunnen verklaren daarom. Dat is veel te vlug. En dat gaat, die oorlog gaan we verliezen. En dan zijn er generaals geweest, zoals Beck, die gezegd hebben van, we moeten Hitler aan de dijk zetten. We moeten hem afzetten.
Ja, maar dat is dus verzet tegen Hitler, maar niet per se door democraten.
Nee,
of door
nee,
pacifisten, of...
Die generaals waren niet bepaald een toonbeeld van democratie of democratische waarden. Zij gingen zelfs een hele tijd mee met Hitler. Hè, in de zin van dat ze hoopten dat hij het verdrag van Versailles zou ontmantelen en dat hij Duitsland weer zijn nationale glorie zou terugschenken. Dat vonden ze op zichzelf wel goed. Alleen het tijdstip waarop het zou gebeuren, vonden ze niet geschikt. Hitler wilde al in 1938 van leer trekken tegen Tsjechoslowakije. Terwijl zij zelf, de generaals, dachten aan 42. Dan pas zijn we klaar. Maar wat Hitler nu doet, is eigenlijk een avontuur. Dat is een va-banque-politiek voeren die Duitsland naar de afgrond gaat leiden. Omdat we nog niet klaar zijn.
Ja, va-banque, dat is alles of niks. Ja, roekeloos.
Hij was iemand die veel risico's nam, Hitler. Hè? Dus hij speelde met vuur natuurlijk.
Als je zo'n boek zit te lezen, dan hoop je natuurlijk heimelijk dat je iets ontdekt van wat hadden we moeten doen. Wie had wat moeten kunnen doen op welk moment?
Ja, in 1938 was ik kans. In de zomer van 1938, met de crisis rond het Sudetenland, dus het Duitsstalige gedeelte van Tsjechoslowakije, was die kans gegeven. Dus de generaals dachten van... Ja, als de Britten en de Fransen niet toegeven aan Hitler, en dan wordt het oorlog met Tsjechoslowakije, als die oorlog verklaard wordt, dan grijpen we in en zetten we Hitler aan de dijk als een ja, een man die te veel risico's genomen heeft, eigenlijk onverantwoord zich opgesteld heeft.
Ja, hè? Dat is dus allemaal.
Maar wat is er gebeurd in september 1938 in München? Hebben de regeringsleiders van Frankrijk en Groot-Brittannië, en ook Mussolini was erbij, hebben dan ervoor kunnen zorgen dat Hitler een stukje van Tsjechoslowakije kreeg, namelijk het Sudetenland.
Ja, en dan werd de crisis niet om de spits gedreven. En dan...
Inderdaad, de crisis was daarmee
was de kans verkeken.
Hitler was eigenlijk ongelukkig, want hij wou verder gaan natuurlijk.
Ja, naar de hel met Hitler, zo heet het boek over het verzet in Duitsland. Dirk Roktus, dank je wel. Interne keuken.